Goedemorgen, u bent verbonden met de Zuidhovenkerk uit Dordrecht. Ik lees u nu voor de liturgie zoals wij die straks om 10 uur hopen te volgen in de morgendienst. Onze voorganger is dominee W.P. de Groot. Na het welkom en de mededelingen door de kerkenraad wordt er gezongen Psalm 108, vers 1 en 2. Psalm 108, vers 1 en 2. Gevolgd door stil gebed en votum en groet door de dominee. Na het votum en groet zingen we Psalm 65, vers 1 en 2 in de oude berijming. Na votum en groet, Psalm 65, vers 1 en 2 in de oude berijming. De dominee zal een verootmoedigingsgebed uitspreken, waarna we zingen Psalm 32, vers 1 en 6 uit de oude berijming. Dus na het verootmoedigingsgebed, Psalm 32, vers 1 en 6 in de oude berijming. Dan zullen de geboden worden voorgelezen. Daarna zingen we gezang 477, vers 1. Dus na de geboden gezang 477, vers 1. Dan zullen de gebeden zijn. En na de gebeden zullen we lezen uit Joël 2, vers 18 tot 32. Dus de schriftlezing is uit Joël 2, vers 18 tot 32. En naast Joël 2 lezen we ook uit Handelingen 2, vers 14 tot 18 en vers 21. Dus Handelingen 2, vers 14 tot 18 en vers 21. We zingen daarna met de kinderen het lied. En het lied is Heilig is uw naam van Ellie en Rickert. Na het kinderlied zingen we schriftberijming 6, vers 1, 2 en 3. Dus na het kinderlied schriftberijming 6, vers 1, 2 en 3. Dat zal de verkondiging zijn naar aanleiding van Joël 2, vers 18 tot 32. Dus de verkondiging uit Joël 2, vers 18 tot 32. Na de verkondiging zingen we gezang 289, vers 1, 2, 3 en 5. Gezang 289, vers 1, 2, 3 en 5. Hierna zal het dankgebed zijn en de voorbeden. Daarnaast de collecte voor kerk en plaatselijke evangelisatie. En als laatste psalm zingen we vandaag Psalm 102, vers 13. De laatste psalm is Psalm 102, vers 13. Ik wens u al een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder ook een welkom voor de mensen die nu of later met ons meeluisteren. De kerkraad heeft nog enkele mededelingen voor u. Vanmorgen zal dominee De Groot ons voorgaan. En vanmiddag hoopt dominee Groeneveld ons voor te gaan. En die dienst begint om 3:00. Dus niet om 5:00, maar om 3:00 vanmiddag. En voor de tweede keer wordt u meegedeeld dat kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd door John van Golen en Antoinette Fortuyn. De dienst zal aanstaande donderdag 26 juni om 7:00 in dit kerkgebouw plaatsvinden. DV, volgende week zondag is het slotzondag. 'S Ochtends zal het kinderkoor Cantate Dominum medewerking verlenen en in de middagdienst de praiseband. In de morgendienst zal tevens de heilige doop bediend worden aan Quinten en Ruben Weda en Rosalind Nijhuis. Graag willen we u er ook nog aan herinneren dat vandaag de laatste dag is om wasmiddel en koffie voor de voedselbank in te leveren. En als dat vandaag niet lukt, dan kan dat pas weer in december. Dus bij deze nog hartelijk daarvoor aangemoedigd. We willen graag de dienst beginnen met het zingen van Psalm 108, de versen 1 en 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere onze God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. Hij zal nooit loslaten het werk van zijn handen. We mogen geloven dat onze God hier in ons midden is en in zijn naam mag ik u en jullie ook groeten. Genade voor u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heere in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We willen hier in de stilte van deze zondagmorgen de Heere ontmoeten en we doen dat met allereerst ook met Psalm 65. De lofzang klimt in stilte tot God, staat in deze psalm. Psalm 65, vers 1 en vers 2 uit de Oude Berijming. Zullen ons verootmoedigen voor de Heere en we zingen na ons gebed uit Psalm 32, vers 1 en vers 6, ook uit de Oude Berijming. We zullen samen bidden. We danken u, Heere God, dat u ons hebt verkoren, zoals we dat gezongen hebben, om tot u te naderen, uw stem te horen en te wonen in uw huis. We danken u dat we u mogen ontmoeten, dat u het bent die ons samenbrengt En dat u ons ook de gelegenheid daartoe geeft zoals we hier zijn op dit moment. We danken u voor alle zegeningen die ons ten deel vallen. Het is altijd weer een wonder. Want als we zien naar onszelf moeten we onze tekorten beleiden ook over de afgelopen week. En dan moeten we zeggen dat het ook in de afgelopen week mis is gegaan. Als het ging om de relatie tot u en elkaar. Dat we wat dat betreft altijd weer opnieuw mensen blijken te zijn die schuldig tegenover u staan. Daarom doen we ook nu een beroep op de genade die er is in de Heer Jezus Christus. En daarom doen we dat ook in vertrouwen. Omdat we niet anders verder kunnen dan alleen op grond van het volbrachte werk van onze Heiland. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Dan mogen we ook geloven wat we gezongen hebben, dat ons overtreden, dat dat weggenomen wordt. Ons overtreden verzoent en zuivert gij. Doe dat ook vandaag, Heere, opnieuw. Op grond van het werk van uw Zoon, het offer dat hij bracht op Golgotha. Verzoen ons en reinig ons van alle vuilheid. En maak ons nieuwe mensen die leren naar uw stem te luisteren. En die wel door uw geest in staat zijn om het goede te doen. Voor u, voor de naaste en overal waar u ons roept. Zo bidden wij u. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Inderdaad onze levenswandel te richten naar God om oprecht te zijn, van hart en wandel, heeft God ons ook wegen gewezen in zijn woord toen hij zijn geboden gaf. En we lezen de geboden zoals hij die eerst tegen Israël, maar via Israël ook tot ons spreekt. God zegt deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, en we mogen dan denken aan heel het rijk van duisternis en dood, die u daar heeft uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen onnodig, zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen de poorten is. Want de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doden, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En we horen ook wat de apostel Paulus zegt, aanknopend bij de geboden van God, zegt hij, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En wij willen met ons lied dat we gaan zingen ook bidden dat we die wet mogen vervullen. Geloof, hoop en liefde, geest van hierboven, help ons erbij, leer ons geloven, leer ons liefhebben door uw kracht. Dat gaan we als een gebed ook zingen. Gezang 477, het eerste vers. We zullen nu samen bidden om de opening van het woord van God en de leiding van Gods geest in deze dienst. Trouwe, machtige, heerlijke God, we mogen hier weer zijn om uw woord te openen. En we danken u dat het kan, in rust, in vrijheid, in vrede, in stilte. We weten dat er veel landen zijn waar dat niet zo gemakkelijk is. We erkennen uw goedheid, dat u ons die mogelijkheid geeft. We bidden u, trouwe God, open zelf ook uw woord. Wilt u gaan spreken tot ons? Spreek, Heere, en leer ons te zeggen, uw knecht, uw gemeente, luistert. En als uw woorden tot ons doordringen, dan mogen we ook veel verwachten in deze dienst. Aan het begin hebben we het gezegd, onze hulp is in uw naam. U die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, die het werk van uw handen niet loslaat. We vragen aan u, laten we het ook in deze dienst zo mogen beleven dat u er bent en dat u door uw geest ons in alles leidt. Help ons in het luisteren, in het spreken, in het lezen, in het bidden en zingen, in de begeleiding van de gemeentezang. Help ons bij alle dingen. En wilt u ieder die in deze dienst iets doet ook uw kracht en uw hulp geven. We bidden, Heere, voor alle die meeluisteren. Ze zijn met ons verbonden op dit moment. Mogelijk zullen er ook nog later met ons verbonden zijn. Dan wil ik daar geven dat uw geest mag werken. Dat we de verbondenheid met elkaar, maar bovenal de verbondenheid met u, ook mogen ervaren bij het meebeluisteren van deze dienst. We bidden, Heere, voor onze kinderen. Wilt u hen bij de kindernevendienst ook geven dat ze dingen van u horen, dat ze die mogen opvangen, dat ze ook in uw weg, in uw spoor mogen gaan en uw weg mogen bewandelen. Wilt u de leiding ook van de kindernevendienst erbij helpen en zegenen. We bidden voor al die plaatsen waar uw kerk samenkomt. Dat zal zijn in kerkdiensten zoals wij, maar misschien ook op heel andere plaatsen. Plaatsen waar het moeilijk is of plaatsen waar mensen in eenzaamheid in kleine groepen bij elkaar komen. We mogen van u verwachten dat u er bent, Heere. Daar bidden we ook om. En we vragen u, schenk ons uit genade wereldwijd als uw kerk ook vandaag uw zegen. We vragen het alles in de machtige naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel. En dan lezen we uit de profeet Joël, vers 18 tot 32. En ook daarna nog uit het Oude, uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen 2, een stukje. Uit Joël is straks de tekst ook voor de preek. Joël 2. We beginnen bij vers 18... En je moet bedenken dat dit is op een moment dat er een vreselijke plaag met sprinkhanen het land getroffen heeft. En bij vers 18 komt dan het keerpunt. Toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. De Heere antwoordde en zei tegen zijn volk: zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. Ik verdrijf hen naar een dor en woest land. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten. Zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op. Zijn walm stijgt op. Want hij heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, land. Verheug u en wees blij. Want de Heere heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld. Want de weiden van de woestijn worden groen. De bomen dragen hun vrucht. De wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God. Want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen vroege regen en late regen in de eerste maand. De dorsvloeren zullen vol koren zijn. De perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Mijn grote leger dat ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten en de naam van de Heere uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heere uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. En dan komen de versen 28 tot 32, die straks ook de tekst zijn voor de preek. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de Heere komt. Die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Tot zover wat we lezen uit het Oude Testament. Dit gedeelte wordt in het Nieuwe Testament door Petrus ook overgenomen op de Pinksterdag. En een klein stukje daarvan wil ik met u lezen uit Handelingen 2, eerst vers 14 tot 18 en daarna vers 21. Handelingen 2 vanaf vers 14. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die te Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En dan lezen we ook nog vers 21. Daar staat: en het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Dit is het woord van God. Zalig is ieder die het hoort. En zalig is ieder die er ook gehoorzaam mee blijft leven. We gaan weer zingen en dat is het lied met de kinderen. Dat vindt u op de andere kant van de achterzijde van de nieuwsbrief. Het lied met de kinderen. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. En we zingen daarna uit de schriftberijming nummer 6. Straks na de verkondiging zingen we uit gezang 289, vers 1, 2, 3 en 5. De tekst noemde ik u al, dat is het gedeelte dat we gelezen hebben uit Joël 2 en niet de hele Bijbellezing, maar vanaf vers 28 tot vers 32. Joël 2 vanaf vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, tot aan het einde dan van dat hoofdstuk. Hoe denken wij over de geschiedenis? Of misschien moet ik het anders zeggen, hoe denken wij over de dingen die we om ons heen zien gebeuren? We zien dat via het journaal, we horen ervan via de radio nieuwsberichten. Op een gegeven moment denk je, ja, dat heb ik meer gehoord. Hoe kijk je daar tegenaan? Zit er een lijn in? Er zijn mensen die zeggen, ja, ik zie wel een lijn, maar ik ben er niet erg optimistisch over. Het is eigenlijk een soort cirkel. Je komt steeds op hetzelfde punt terecht. Als je kijkt naar alles wat er gebeurt in de wereld, de lijn gaat wat omhoog, gaat weer naar beneden, maar je komt altijd weer op hetzelfde punt uit en eigenlijk dus geen stap verder. Anderen zeggen, nee, we zijn toch wat optimistischer. Het gaat vooruit. Als je het vergelijkt met vroeger, dan is het vandaag toch beter. En het wordt nog beter. En weer anderen, en ik denk dat dat een heel groot aantal is, weer anderen zeggen, er is wel een doorgaande lijn, maar niet naar omhoog, maar naar beneden. Het wordt steeds erger. Het lijkt wel of het steeds slechter wordt. Het lijkt wel alsof we steeds dieper wegzakken. En er is een tijd geweest dat mensen zeiden, we gaan eigenlijk naar de grote catastrofe. Dat is het einde. Doemdenken noemen we dat. En nu zijn we hier vandaag in de kerk. En ik wilde met u nadenken over de vraag hoe God tegen de geschiedenis aankijkt. Of beter gezegd, hoe we in de Bijbel horen dat er tegen de geschiedenis, tegen de voortgang van allerlei dingen wordt aangekeken. Is dat een cirkelgang? Of is er een opgaande lijn? Of juist een neergaande lijn? En als je de Bijbel leest, dan zul je ontdekken dat nog niet zo eenvoudig is uit te tekenen in een bepaalde lijn. Het is vaak wat ingewikkelder. Ja, en toch kun je wel, als je de Bijbel leest, een duidelijk beeld krijgen van wat er in de geschiedenis aan de gang is. Een beeld dat ook heel goed, naar mijn gevoel, aansluit bij de werkelijkheid die je om je heen ziet gebeuren. En daar wil ik vanmorgen bij stilstaan. En probeert u mee te kijken. En misschien denkt u, ja, die grote wereldgeschiedenis interesseert mij zo niet. Nou, denk dan aan de dingen die u vlakbij ziet in uw eigen leven. Ook een stukje geschiedenis. Zie je daar een lijn in? Ik wil proberen iets te zien van de manier waarop God naar de geschiedenis kijkt. En ik doe dat met de profeet Joël, een man die niet zomaar een model klaar heeft liggen van het gaat die kant uit of het gaat die kant uit. Nee, aan de ene kant hoor je sombere geluiden en toch is het weer geen doemdenker, want hij laat ook heel andere dingen horen. Er zijn donkere tonen, maar aan de andere kant, hij weet ook van voortgang, van goede dingen die er gebeuren. Hij kijkt vanuit de Heere en hij wil vanuit God laten zien hoe wij tegen alle dingen moeten aankijken. Joël, een beetje onbekende profeet. Zo rond Pinksteren duikt hij wel eens even op in onze Bijbellezingen, maar meestal lees je zo'n profeet niet uit het Oude Testament. We weten ook niet zoveel van hem. Het is waarschijnlijk een landbouwer geweest. Nou, in ieder geval iemand die heel nauw betrokken was bij wat er op het land gebeurt, want hij heeft groot verdriet als die akkers beschadigd worden. Daar komen we zo meteen nog op. Maar deze man heeft, behalve dat hij dicht bij de natuur leeft, nog iets anders dat hem kenmerkt. Hij is een visionair. Dat wil zeggen, hij kijkt door de dingen heen. Hij ziet dingen achter de dingen die gebeuren. En hij probeert van daaruit een boodschap over te brengen naar de mensen. En dat is mooi als dat gebeurt. En als mensen daar ook naar luisteren willen. De tijd van Joël is een tijd van crisis. Er zijn sprinkhanen in overvloed over het land heen gekomen. Je kan dat in hoofdstuk 1 lezen en dat is echt rampzalig geweest. Daar leidt deze man ook onder als hij ziet hoe dat land helemaal bedekt wordt door die vreselijke dieren die alles kaal vreten. Een complete ramp, een crisis. En vandaag zijn er natuurlijk allerlei bestrijdingsmiddelen. En ook van de preventie kan veel worden gedaan. Maar ook vandaag kan het nog wel eens voorkomen dat ergens in bepaalde landen sprinkhanenplaag soms een behoorlijk stuk van het land verwoesten kan. En zeker in die tijd was het rampzalig. Maar dan kijkt Joël als visionair daar doorheen en dan zegt hij, ik zie daar iets achter. Je moet dat niet zomaar zien als domme pech. Maar God is bij zich. En we moeten rekenen met zijn oordeel. Je moet iets van het oordeel erin ook zien. En dat komt omdat Joël de man is die vooral weet van een groot oordeel van God dat komen gaat. Je zou kunnen zeggen een grote catastrofe. Hij ziet iets aankomen en hij zegt dat zou ontzagwekkend zijn. Hij noemt dat de dag van de Heere. En als je de profeet doorleest, dan zul je op meerdere plaatsen in dit Bijbelboek tegenkomen dat hij die dag aankondigt. En ik lees nu alleen maar eventjes wat er staat in Joël 2. Vers 1 en nog een regeltje in vers 2, daar zie je hoe Joël het over die dag heeft. Joël 2, dat begint met die woorden, blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt. Ja, hij is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken, ja, donkere wolken. En zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk. Nou, die dag van de Heere kom je nog een paar keer tegen, maar je voelt wel uit die paar versen die ik gelezen heb, dat heeft diepe indruk op hem gemaakt. We gaan een dag krijgen, ontzagwekkend. Ongelooflijk. En in die sprinkhanenplaag ziet hij een soort vooraankondiging. Nou moet je niet denken dat Joël een doemdenker is, die zomaar gelooft in een noodlot en we kunnen niet anders en dat overkomt ons nou eenmaal. Nee, dan is het bijzondere dat je in dat eerste en tweede hoofdstuk leest dat hij zegt, mensen, dat betekent dat we ons bekeren moeten voordat dat eindoordeel komt. En de vraag is natuurlijk, leren wij zo ook een beetje naar de geschiedenis te kijken? Dat wat er gebeurt ook iets te maken heeft met je levenshouding, dat je ook opgeroepen wordt tot verandering. En voor alle duidelijkheid, ik bedoel niet dat elke tegenslag of dat ieder die een moeilijk leven heeft dan meteen moet gaan vragen, wat heb ik verkeerd gedaan, want je kunt nooit zo rechtlijnig dat allemaal uitdokteren wat nou de oorzaak is. Je moet niet bij elke tegenslag hoef je te denken aan een oordeel of iets dergelijks, maar het is wel goed om als je bijvoorbeeld als land in een crisis zit, om dan toch de vraag te stellen, heeft dat ons iets te zeggen? Ik denk aan de economische crisis die we meegemaakt hebben, waar we eigenlijk nog in zitten. Ik denk ook aan de crisis waar de kerken in zitten, als het gaat om de moeite om allerlei dingen waar de kerk tegen oploopt, waarmee worstelt, het kleiner worden van de kerk, van de aantallen van kerkleden en al die vragen die opkomen bij mensen. Ja, daar moet je toch ook vragen bij stellen, worden ons dingen geleerd? Moeten we daar geen lessen uit trekken? Een christen zal toch altijd dieper kijken dan dat hij zegt, we hebben het moeilijk en we tobben maar en we weten niet waar we naartoe moeten. Het kan toch zijn dat ons ook vandaag lessen worden geleerd, net zoals Joël zegt, houd er rekening mee. Bekeer je. Als de samenleving in economische crisis komt, is dat ook niet toch een aanwijzing dat God zegt, die drang van eindeloos meer willen hebben, die eindeloze drang van nooit genoeg hebben, en van graaien en steeds maar aan jezelf denken, dat moet een keer een halt worden toegeroepen. En als de kerk terugloopt, is dat ook niet een signaal dat God zegt, heb je nog wel als kerk de echte ootmoedigheid? En ben je als kerk nog afhankelijk? En weet je nog dat ik het ben die de kerk in stand houdt? En het zou kunnen zijn dat dat iets is wat God ons juist ook in deze tijd wil leren. Als de kerk in de crisis komt, dat je als kerk leert om weer klein te worden en weer heel afhankelijk van God, de Here, te zijn. Dat zijn lessen om ter harte te nemen. Zoals Joël zei, mensen, we moeten naar God toe met al die problemen. We moeten luisteren naar zijn stem. Nou, blijkbaar heeft dat ook resultaat gehad. Want dan lees je in het boek Joël dat mensen zich omkeren naar God. Dat ze gaan luisteren. Dat ze een dag houden waarop het alleen maar een kwestie is van boete doen en vasten. En zich concentreren op God. En dan verdwijnen die sprinkhanen. Dan leeft het land op. En dan ben je bij dat stukje waar de Bijbellezing begon. Dat God juist zegt, ik denk weer aan jullie. Het komt goed. Je hoort Joël zijn vreugde erover uiten, dat hij blij is om die verbetering. En zijn visionaire blik, die ziet dan dat God zich weer keert naar het volk. En dan lijkt het alsof het niet op kan. Zoals je dat soms in de natuur ziet, als de natuur opleeft. Het kan niet op. En we hebben dat ook weer in de afgelopen maand weer gezien. De afgelopen 2 maanden, dat de natuur weer ontwaakte. Het kan niet op. Nou zegt Joël, in die natuur die opleeft, zie ik ook weer God die zegt, het kan niet op. En oh nee, die dag, die kom je nog wel een paar keer tegen bij jou al. Dat die dag komt. Die ontzagwekkende dag. Maar er is wat anders, zegt jou al. Er komt iemand en die gaat jullie daarvan redden. En die zal een weg wijzen naar God. Dat is een leraar van gerechtigheid. Een leraar die recht leert, die het goede leert wat God bedoelt. En dan is het geen noodlot dat je overkomt straks. Nee, dan moet je luisteren naar de stem van die ene die je de weg wijst. En natuurlijk horen wij dan daarin Jezus. Dat die zal komen om de weg te wijzen. Om ons te redden ook van het oordeel. Nou, dat is allemaal een beetje de aanloop, zou je kunnen zeggen, naar de tekst van vanmorgen. En dan komen we bij die tekst. Dat is dan vers 28. Dan is Joël als het ware volop bezig om te laten zien wat er dan gebeuren gaat. Hij ziet een compleet nieuwe tijd aanbreken. Dus hij is niet iemand die zegt, het is een cirkel en we gaan altijd weer naar hetzelfde punt terug. Nee, er komt een beslissende tijd, een eindtijd. Dat blijkt ook dat hij weer spreekt in dit gedeelte over die dag van de Here. Die komt. Maar God gaf een leraar. En God zegt, ik kom in mensenlevens. Ik kom zo dicht bij mensen dat ik me zo met hen verbonden heb, dat het heil, het leven dat ik heb, gewoon in hen wordt uitgestort. En dan gaat de geest van God werken. Dan zullen mensen met die geest van God worden doordrenkt, zoals de regen het land doordrenkt. Hetzelfde woord wordt daar gebruikt. Mensen worden het land wordt door de regen doordrenkt. Mensen worden door de geest van God helemaal in beslag genomen, ingeschakeld ook. En ze gaan hun eigen bijdrage leveren. En het lijkt wel alsof Joël wil zeggen, dan ben ik niet meer alleen. Degene die visionair is en die door de dingen heen kijkt. Nee, dan wordt iedereen ingeschakeld. Ook mensen die een beetje aan de kant lijken te staan. De ouderen, die door hun leeftijd misschien het gevoel hebben dat ze wat aan de kant staan. Oh nee, zegt Joël, ze zullen dromen. Ze zullen dingen zien van wat God gaat doen. En de jongeren, waarvan misschien wordt gezegd, nou, die moeten nog veel leren. Die gaan ook profiteren. En de slaven, die hebben vaak een heel lage positie in die tijd. Maar hun bijdrage wordt van grote waarde. Ze gaan allemaal meedoen, zegt Joël. Als die nieuwe tijd aanbreekt, krijgen ze allemaal een klein stukje in dat grote werk van God. Ik moest denken daarbij aan het verhaal wat ik een keer van iemand hoorde die ergens in Iran geweest was, of in het Midden-Oosten in ieder geval, bij een tapijtmaker. En die tapijtmaker die had een aantal zonen en elk kind liet hij aan een punt van dat tapijt werken. En toen werd hem gevraagd, komt dat nou goed? Ja, zei die man, dat komt goed. Want mijn kinderen weten hoe ik erover denk en ieder gaat op zijn wijze dat in een punt van dat tapijt uitwerken. En ik ben degene die de regie houdt. En ik neem alles op in mijn grote patroon. Nou, zo zou je kunnen zeggen, zo wordt het als de geest van God komt. Dan worden mensen ingeschakeld, krijgen ze een plek in dat grote geheel, in dat grote patroon van God. En dan vormt het samen één groot geheel waar God de Heere de regie in heeft. Wat een mogelijkheden. Wat een geweldige tijd breekt aan. En ik zou willen zeggen, dat is voor mij het eerste antwoord op die vraag. Hoe kijk je naar de geschiedenis? Hoe kijk je naar de dingen die gebeuren? Ik denk dat we voor alles dan toch moeten zien de mogelijkheden. Een tijd van mogelijkheden. Waarin God ons gebruiken wil. En even later, na de tijd van Joël, staat er een man op een plein in Jeruzalem. En die heet Petrus. Een leerling van Jezus. En voor hem is Jezus geweest die leraar, waar we het net over hadden. Die leraar om het recht, om het goede te leren. En door Jezus kan nu de geest van God voluit komen op de volgelingen. En er wordt er wel eens over gepreekt, op de Pinksterdag misschien hier ook wel. In ieder geval meerdere keren wordt er over gepreekt op de Pinksterdag. Maar je moet er dan aan denken dat dat niet alleen maar een preek is voor Pinksteren. Als het zo is dat Joël zegt, in die laatste tijd wordt de geest van God uitgestort. Dan wil hij zeggen dat typeert die laatste fase, die eindfase, die beslissende fase van de geschiedenis. Die eindtijd, dat is de tijd waarin geweldige mogelijkheden komen. Waarin mensen vervuld worden van Gods geest. Dat is een kenmerk, dan zie je daardoor, het gaat naar het definitieve einde toe. Dat mensen kunnen spreken, en dan hoeven ze geen profeet of priester en geen dominee of ouderling voor te zijn, maar dan kunnen ze in hun eigen leven ervan getuigen, woorden van God spreken, daden kunnen dat onderstrepen. Ieder wordt door de geest van God aangeraakt. Dan kun je vandaag zeggen, daarvan zie je iets in wat er in de kerk en om de kerk heen gebeurt. Als mensen in de naam van Jezus bezig gaan, bij een alfacursus, bij jongerenwerk. Ja, ook als mensen gedreven door de naam van God zich inzetten voor het milieu, voor de schepping van God. Als er actie wordt gevoerd voor vervolgde christenen. Als mensen spreken met hun vrienden en de naam van God noemen. Dat is allemaal een onderdeel van dat grote geheel. Van die tijd vol op mogelijkheden. En dan zegt de Heer, laat je gebruiken in deze tijd. Misschien lijkt het klein of gewoon wat je doet. Maar je bent bezig met de meest zinvolle invulling van de geschiedenis. Een tijd van mogelijkheden. En ik wil dan vooral beklemtonen dat dat een belofte is. Want vaak wordt vanuit deze tekst weer overgestapt naar allerlei opdrachten, maar dat is natuurlijk terecht hoor. Er zit de aansporing ook in, om met de mogelijkheden aan de gang te gaan. Maar hoort u nou vooral die belofte? De eindtijd, de laatste fase van de geschiedenis, is een tijd van mogelijkheden waarin God je wil gebruiken. Dan moeten we tegelijk zeggen, dat is nog niet het einde. Als dit nou het einde was, op zichzelf zou je kunnen zeggen, die lijn gaat omhoog. Steeds meer mogelijkheden, het wordt steeds beter, de mensen doen steeds meer goede dingen. Nee. Je wordt er pijnlijk aan herinnerd, ook als je door de kracht van de Heilige Geest dingen mag doen, dat niet altijd lukt. Dat je ook weer tegen muren oploopt. Dat er iets is van een gevecht, zou je kunnen zeggen. Nou, dat merk je ook in het vervolg, als Joël het heeft over hoe hij naar de geschiedenis in de toekomst kijkt. Dat is het volgende wat hij noemt, dat er een tijd komt, een tijd waarvan je kan zeggen, dat is een tijd van doorgaande strijd ook. Een gevecht dat doorgaat. Want dan lezen we verder in dit gedeelte en dan komen er ineens heel andere woorden. Het is eindtijd, die dag van de Heere komt, dat wordt ook genoemd in vers 20, in het staat dan in vers 31, dat die dag van de Heere komt, groot en ontzagwekkend, ja, daar heb je het weer, hè. En dan staan er in vers 31 nog een paar dingen, die als het ware ook een vooraankondiging zijn, dat zijn eigenlijk dingen waarbij je niet blij wordt in eerste instantie. Die dag van de Heere komt, dat eindoordeel. En dan zie je dat angstige tafereel in dat 31ste vers. Of eigenlijk daarvoor al in vers 30. Bloed, vuur, rookzuilen. Oorlog denk je dan aan. Steden die op een gegeven moment een puinhoop worden. En dan de zon en de maan, dat is vers 31, die worden als het ware daardoor verduisterd door al die ellende die komen zal. Onheilspellend. Beetje vreemd zou je zeggen. Het ging toch zo goed als de geest van God wordt uitgestort? Dan wordt het toch mooi, dan wordt het goed, dan krijg je mogelijkheden. En nu dat wonderlijke, dat het lijkt alsof dat er niet in past. Alsof er ineens iets heel vreemds komt van God, die met geweld komt. Met donder en bliksem. Ja, het gaat weer over de oordelen van God, dat is waar. Maar nu moeten we goed opletten. In het volgende hoofdstuk zie je dat God zich volgens Joël nu gaat keren tegen alle vijanden. De vijanden van Israël, de vijanden van Gods volk, de vijanden van God zelf. Het wordt een strijd tegen alles wat het verkeerde beacht. De verdrukkers van Israël, de opstandelingen, de mensen die God niet willen. En je zou dus kunnen zeggen, dat is ook een antwoord op de vraag, wat gebeurt er in onze geschiedenis? God is bezig een gevecht te voeren. En zijn tegenstanders, die moeten hun vrezen. Dat staat ook in het Openbaringenboek. Maar tegelijkertijd, de keerzijde is dat dit ook weer troostend is. Toen, in de tijd van Joël, toen ze verdrukt werden door vijanden. En later voor de kerk. En ook voor ons. Er is een strijd, jazeker. Het gaat door. En ik denk dat we dit dan als beeldspraak moeten zien als het gaat om die vreselijke beelden van oorlog enzovoort. Maar het duidt erop, er is een strijd. God is bezig voor zijn zaak. En dat gaat naar de grote overwinning. En dat mag je ook geloven. En nee, dat is niet altijd zichtbaar hoor. Even zie je het, even zie je het niet. Dan zeg je ja, God wint. En dan zeg je, waar blijft Gods strijd en Gods overwinning? En dan zie je hoe christenen vervolgd worden. En je snapt het niet. Vorige week is er een zondag geweest met oog op de leidende kerk. En hoe kan dat nou, denk je, dat God nou dat toelaat? Ja, hoe kan dat allemaal? En hoe kan dat er in de wereld altijd weer tirannen opstaan, die met geweld komen, die mensen onderdrukken en die dan inderdaad die dingen veroorzaken? Die leiders van de stammen in Afrika, die tegen elkaar vechten, soms zelfs christenstammen, je snapt het niet. Maar dan is er ook dat andere weer. Dat andere dat je ziet, God is toch bezig. En wereldmachten zoals ooit het communisme, dat was niet te verslaan, dachten we. Dat communistische wereldrijk, dat zakte toch in elkaar. En die macht werd gebroken. En dan kijk je naar een land als China. Ongelooflijk hoe sterk tot op de dag van vandaag de macht en de invloed van de regering is. En ondanks alles zie je dat de kerk daar groeit. En groeit. En ongelooflijk sterk groeit. Kun je je haast niet voorstellen. Oneindig veel meer christenen in China dan er christenen zijn in Nederland. En dan zie je toch weer, God gaat door. Het is een strijd, jazeker, we zijn nog niet aan het einde. Maar God gaat door en die gaat naar zijn overwinning. En op die momenten kun je je laten bemoedigen. En dan moet je ook geloven, het is Gods strijd. Laat ik dat er ook even duidelijk bij zeggen. Het is niet onze strijd, niet een oproep tot een heilige oorlog of zo. Nee, het is de Heere God zelf die ervoor zorgt dat die strijd doorgaat. Dat die overwinning behaald wordt. Dat er eens een grote ontknoping komt van heel de wereldgeschiedenis. Dat alles open wordt gelegd. Dat beeld van die ontknoping, dat vind ik eigenlijk wel een mooi beeld. Dat de wereldgeschiedenis ontknoopt wordt. Ik heb wel eens zo'n kluwe gehad met een snoer dat helemaal in elkaar was verwrongen geraakt. En dan ga je het uit elkaar halen. En dan even haal je een stuk los. En zeg je, nou, met een stuk verder. Dan kom je weer op een volgende knoop. En dan moet je het ook weer losmaken. En daarna, weer een moment dat het weer open ligt. Maar dan komt er weer een volgende knoop. Nou, zo is God bezig met onze geschiedenis. Gods strijd tegen het kwaad. En wij, nee, het is niet dat wij dan een heilige oorlog moeten voeren, maar de geest van God die leert in die strijd die doorgaat, te staan als mensen die mogelijkheden hebben. Die wonderlijke mogelijkheden hebben. Zelfs in een geseculariseerd land als Nederland. Ja, zelfs ook in een communistisch China, waar christenen getuigen. We hebben veel verzet, we hebben veel moeite, maar wat hebben we toch ook een mogelijkheden. En wat is er een oor en een hart bij mensen die luisteren willen. Ongelooflijk. Zo gaat God door de geschiedenis heen. Een doorgaande strijd. Dat gaat wel naar een overwinning. Ja, en dan denkt misschien iemand, ja, mooi, maar waarom hakt God die knoop niet door? Om nog even bij die kluwen te blijven van die draden. Waarom zegt God nou op een gegeven moment niet, ik maak er een eind aan, ik hak het door en nu is het klaar. Nu is het einde er. Ja, dat zouden we soms mooi vinden. Nu is het einde er. Einde en kwaad. Het hoeft er niet zo lang te duren. Nee, maar God heeft wel in deze tijd nog geduld. Als hij nu de knoop doorhakt, dan zou er geen tijd meer zijn van genade voor mensen die nog moeten leren wat bekering is, omkeer naar God. God roept tot behoud en daarom laat hij onze geschiedenis nog doorgaan. En daarom roept hij in deze tijd ook mensen nog steeds om tot hem te komen. En ik kom dan bij het laatste punt, wat ik ook heb aangegeven als mogelijkheid, als punt van deze tijd. De tijd die we leven is een tijd van beslissingen. Want dat zegt Joël dan ook. In die laatste fase, waarin het een strijd is van God om zijn einddoel te bereiken, waarin je gelooft dat die eindoverwinning komt, dan is er wel steeds een oproep, mensen, luister dan. En door de naam van God aan te roepen, daardoor zal er dan behoud zijn. Want er eindigt dan dit Bijbelgedeelte bij mee in vers 32. Wie dan in die tijd van genade, dat God nog geduld heeft, dat hij zegt, ik maak er nog niet helemaal een eind aan. Wie dan in die tijd leert om de naam van de Heere aan te roepen, die zal behouden worden. En daarom zou ik ook zo willen kijken naar onze tijd en onze geschiedenis. Het is een tijd waarin we voor een beslissing worden gesteld. Om de naam van God te leren kennen, om die aan te roepen. En dat heeft iets van om je daar helemaal aan vast te houden. Dat je zegt, bij alles wat er gebeurt en bij alle crisis in de wereld, is die naam het enige waar uiteindelijk mijn leven en mijn geluk ligt. En overal waar God mensen roepen zal, daar kunnen ze komen. Zo eindigt het ook. Overal waar God mensen roepen zal, dan worden ze geroepen om die naam van God ook werkelijk als hun houvast aan te grijpen. Maar dat is dan niet alleen in de wereld waar God zijn strijd voert, maar dat geldt ook voor Israël. En dat wist Joël ook, dat het bij zijn volk ook zo was, dat niet automatisch als je nou bij Israël hoorde dat het goed zat. Nee, voor iedereen is dat nodig. En vandaag moet ik dan zeggen, ook in de kerk is dat nodig. Een boodschap waarmee de wereld in mag gaan, maar die ook in je kerk jezelf voor moet houden. De beslissing, daar komt het op aan. Dat je de naam van God kent, dat je daar vasthoudt, dat je zegt, met die naam alleen kan ik verder. Je moet namelijk, als je denkt aan die grote dag die komen gaat, ook denken aan jezelf. Bent ik niet vaak een mens met een dubbel leven? Waar ben ik straks op die grote dag dat God komt, die ontzagwekkende dag? Nou, roep de naam van de Heere God aan. Daar alleen ligt zegen. Daar alleen ligt je houvast. En Petrus zegt later, die naam, dat is de naam van Jezus. Alleen met die naam kun je overeind blijven. Mag je God ontmoeten, kun je de vreugde van zijn toekomst binnengaan. Die naam van God, die moet je zoeken. En dan tenslotte nog één ding. Die naam die wordt verbonden in dat laatste vers, in vers 32, aan de berg Sion en Jeruzalem. Daar is redding, heeft God gezegd. Dat is de berg van de tempel. Er worden offers gebracht. Dat is genade van God en verzoening van zonde. Dat is de berg waar de priesters zijn die de wet voorhouden. Die zeggen, dat is de weg naar het leven. Zo worden wij ook herinnerd. Niet aan een berg. Maar wij mogen dan zien op Jezus. Die alles gedaan heeft wat op die berg gebeurde. De offers die daar gebracht werden. Die zijn in hem volkomen gebracht. Hij is de grote leraar. Die ons de weg wil wijzen. Hij is degene. Jezus is degene. Waarvan je kan zeggen waar hij is. Dan krijg je de zegen van die berg die er vroeger in Jeruzalem was. Die zegen die gaat vandaag door. Het oude volk van Israël heeft het als eerste mogen ontvangen. Maar via Jezus komt het tot ons. En dat geeft vreugde bij ieder die de naam van de Heere aanroept. We leven in een tijd die vooral een tijd is van beslissingen. Van scheiding ook. En soms zie je dat ook. Dat mensen die naam aanroepen, dat ook steeds duidelijker willen aangeven. Dat ze in deze wereld een verantwoordelijkheid hebben. En toch tegelijkertijd anders zijn. Ze willen niet in het isolement leven. Maar iets van die scheiding zie je toch voltrekken. En dan denk ik heel concreet bijvoorbeeld aan de gebedsgroepen die je hier en daar ziet in sommige bedrijven. In Den Haag wist ik van mensen op ministeries die bij elkaar kwamen als christenen. Christenen te midden van een niet-christelijke omgeving. En ze wisten zich verantwoordelijk voor hun werk, allemaal. Maar ze wisten ook, het is nodig dat we elkaar vasthouden. Er waren vaste uren voor gebedsgroepen die bij elkaar kwamen. Samen in de naam van Jezus. Ze wisten zich verantwoordelijk voor hun werk, voor hun omgeving. Ze baden daar ook voor. En ze riepen de naam van God aan, omdat bij die naam behoud ligt. Voor straks, ja ook voor nu. Bij die naam krijg je het goede. En dan zie je een soort scheiding zich voltrekken tussen mensen die de beslissing nemen. Aan u en mij wordt gevraagd of we in deze tijd ook die beslissing willen nemen. Of we die genomen hebben. Misschien nog moeten nemen. Maar roep de naam van de Heere aan en bedenk dat dat de enige weg is van behoud. En dat je dan ook in de wereld kan staan. Niet met een naïef optimisme van alles wordt beter. Ook niet met een passief pessimisme. Want het wordt allemaal niks. Nee, dan mag je in de wereld staan. Dan mag je de dingen van het nieuws ook bekijken. Met de vaste wetenschap dat er een God is die ons leidt naar zijn toekomst. Een toekomst waarin de eindoverwinning aan hem zal zijn. Amen.
Thank you.
Wij gaan danken en bidden. In ons gebed denken we aan broeder Hans van Wijk. Die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. We denken aan broeder Teus van Gemert. Die afgelopen dinsdag weer ontslagen uit het ziekenhuis is. Vanmiddag zal er in het gebed worden gedacht aan broeder Jan de Deugd. Wij denken nu vanmorgen in het gebed wel aan dominee van der Schaaf. We danken voor zijn verjaardag en we bidden voor hem in zijn zwakke gezondheid dat hij de nabijheid van onze God mag ontvangen. We denken ook aan zuster Smitshoek die de bloemengroet ontvangt. En we bidden ook voor de activiteiten van de buurtlunch die vanmiddag gehouden wordt. We gaan danken en bidden. Machtige God, we danken u dat we anders tegen de dingen aan kunnen kijken dan wij zo vaak gewend zijn. We danken u dat we door uw geest een tijd mogen zien vol mogelijkheden. De eindtijd waarin u wil werken. We danken u dat we weliswaar een voortgaande strijd zien. Dat u strijd voert tegen het kwade, tegen de opstand, tegen de rebellie, tegen de tirannie, tegen het geweld. Maar we danken u dat we tegelijkertijd mogen zien dat het gaat naar een eindoverwinning, naar uw grote toekomst. En we danken u ook dat er op de dag van uw komst redding is voor alle die uw naam aanroepen. Leert u ons persoonlijk dat, om van uw naam alles te verwachten. Leer het velen in de wereld dat ze bij uw naam houvast zoeken in een tijd die onzeker is. En die mensen vaak in hun gedachtenwereld op drift laat gaan. Wilt u ons getuigen maken die anderen ook brengen tot die naam van u waarin het enige behoud ligt. We bidden, Heere God, voor alle persoonlijke dingen ook die er in ons leven gebeuren kunnen. Voor ziekte. Wilt u zieken nabij zijn? Alle die met ons meeluisteren, andere zieken, ontferm u over hen. We denken vanmorgen aan broeder Hans van Wijk. We danken u dat hij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Tegelijkertijd bidden wij om een goede voortgang dat u hem krachten geeft. Dat er gunstige uitslagen mogen komen bij de verdere ontwikkelingen. Wees bij hem, Heere, in uw genade. We bidden ook voor broeder Teus van Gemert. We danken dat ook hij afgelopen dinsdag weer ontslagen werd uit het ziekenhuis. En dat het weer wat beter met hem gaat. Maar ons gebed is ook voor hem dat u hem nabij wil zijn. Dat u ook in het verdere verloop van dit ziekteproces krachten wil geven. Nieuwe krachten, herstel van krachten. En uw goddelijke nabijheid dat u hem wilt sterken bij alles en bemoedigen door uw geest. En zo bidden we ook voor dominee van der Schaaf. We danken u dat hij zijn verjaardag mocht vieren de afgelopen week. We danken u dat er ook zoveel verbondenheid nog is tussen dominee van der Schaaf en de gemeente hier van Dordrecht. We bidden tegelijkertijd waar zijn gezondheidstoestand zo zwak wordt, wees hem nabij. Waar veel dingen voor hem steeds moeilijker worden en waar dingen steeds moeizamer gaan, bidden wij voor dominee van der Schaaf dat u hem wil geven uw nabijheid, uw kracht, uw hulp, lichamelijk en geestelijk. Wees bij hem, Heere, en laat het woord dat hij zo vele jaren mocht verkondigen voor hem ook een woord mogen zijn dat hem troost en dat hem draagt, ook nu de levensavond moeilijk geworden is. We bidden ook, Heere, voor zuster Smitshoek die de bloemengroet ontvangt. Laat zij ook in de bloemengroet het teken mogen zien van verbondenheid met de gemeente. En laat zij daarbij ook de band met u mogen ervaren als een God die ook in haar leven mee wil gaan. Zegen alle activiteiten waarin we als kerk naar buiten treden. In het bijzonder bidden we dan voor de buurtlunch van deze middag. Geef ook dat daar goede contacten gelegd mogen worden. En dat er een goed verloop mag zijn van de dingen. Opdat ook daardoor weer iets gedaan wordt ten dienste van de uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden het evenzeer voor alle andere activiteiten die gedaan worden, waarbij mensen zich inzetten om getuige van u te zijn in deze wereld. Hoort u ons wanneer wij u bidden om al deze dingen. Hoor ons wanneer wij u danken en wanneer wij zo tot u spreken. Dankend, lovend en biddend in de naam van Jezus Christus, onze Heere. Amen. Er wordt gecollecteerd. De kinderen komen dan weer terug in de kerkzaal en daarna zingen we nog Psalm 102, vers 13. U mag gaan in vrede. Ontvang met een biddend hart de zegen van onze God en ga naar huis als gezegende mensen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en met jullie allen. Amen.